Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wonen, maar zal het licht van het leven hebben.
Nou, dat hebben jullie heel mooi gelezen. Echt heel mooi. Ja, licht in de duisternis. Daar gaan we vanmorgen over nadenken. En we gaan vooral, we kunnen natuurlijk niet al die teksten behandelen, maar ik dacht, het is wel mooi om dat even te laten zien, dat dat thema licht, misschien heb je er niet heel veel van begrepen, maar in ieder geval, het ging over de komende Messias, waar God van heeft gezegd, het is voor mij te gering, ik vind dat zelf een hele mooie tekst, dat je alleen de stammen van Jacob en Israël zou oprichten, dus dat je alleen in het land Israël tot zegen zou zijn, maar ik heb jou gesteld tot een licht voor de heidenvolken, tot aan de uiterste einde van de wereld. En zie daar, hier zitten wij. Vandaag, 2024. En ik weet niet hoe jij, hoe u hier zit, of je iets met Jezus hebt. Misschien helemaal niet, misschien vind je het gewoon een interessant figuur. Maar Jezus heeft tot op de dag van vandaag ongelooflijk veel impact over deze wereld. En daar denken we vanochtend over na. Dat Jezus het licht van de wereld is. Dat hij impact heeft in onze levens. Ik zou het wel mooi vinden om eerst nog te bidden. Vader, we danken u dat we hier zo samen mogen zijn. We danken u voor het wonder van de komst van Jezus naar deze aarde. Het is zoiets groots dat we er bijna niet bij kunnen. Ik vind het ook moeilijk om daar echt goed iets over te zeggen. Maar we hebben uw woord, uw getuigenis. Maar ik bid echt dat we met elkaar onder de indruk mogen komen van wat u gedaan heeft. Want daar gaat het om. Kerst is niet voor ons een alleen gezelligheid. We willen echt dat het echt feest wordt in ons hart. Feest is in ons hart en feest blijft in ons hart. Namelijk dat we echt blij zijn en verheugd en dat er vrede in ons hart is. En in ons leven en in deze wereld. En we bidden dat dat wonder zal gebeuren. Dat u uw zoon verheerlijkt in ons midden. Help ons met luisteren. En help mij om het woord te brengen. In Jezus' naam. Amen. Nou, gefeliciteerd allemaal. Want de kortste dag is voorbij. Ja. Ik weet niet of je het in de gaten hebt gehad, maar gisteren, 21 december was het de kortste dag van het jaar. En nu wordt het alleen nog maar beter. Ja. Gisteren om 10:30 in de ochtend was de winterzonnewende. Heb ik gelezen ergens. Dat is het moment dat het weer langer licht gaat worden. Gisteren was de kortste dag. Die duurde 7 uur, 40 minuten en 40 seconden. En elke dag nu komt er gemiddeld 3 minuten en 20 seconden bij. Nou, is dat geen goed nieuws? Dus het wordt lichter. Nou, dat kunnen we wel gebruiken, want het is ontzettend donker. In de beeld, las ik op NOS, had de zon zich 11 dagen niet laten zien. Hier volgens mij 8 of 9 dagen in Limburg. Het is altijd iets zonniger, hè, hier in het zuiden. Maar het is toch een donkere tijd. Het is regenachtig, vanmorgen ook weer grijs, regenachtig. Bij ons komt het water zelfs door het dak heen, want onze lichtkoepel is lek. Maar goed, het is in ieder geval donker. En het is gewoon heel fijn als je dan weer even nadenkt over het licht en over de zomer, die zwoele zomeravonden, lang licht. Ja, dan word je daar toch wel weer blij van. En het thema licht en duisternis, wat wij ook door de seizoenen heen meemaken, dat is een ongelooflijk groot thema in de Bijbel. Dat is me eigenlijk zelf, heeft mezelf verrast. Hoeveel het in de Bijbel gaat over licht en duisternis. Eigenlijk vanaf de eerste bladzij, een van de eerste woorden in de Bijbel, gaat over licht. Misschien weet een van de kinderen het. De eerste keer dat het woordje licht in de Bijbel voorkomt. Wie weet dat? Je hoeft de tekst niet helemaal goed te kennen, maar misschien. De eerste keer. Ja, bij de schepping, hè. Want het staat dan, hè, in Genesis 2. Duisternis lag over de oervloed. Dus de aarde was gemaakt. Maar er was duisternis, er was gewoon geen licht. Dat kan je niet voorstellen. Er was geen licht. Er was duisternis over de oervloed, staat er in Genesis 1. En de geest van God zweefde over de wateren. Broeden over de wateren, staat er letterlijk in het Hebreeuws. En dan staat er, en God zei, laat er licht zijn. En pff, er was licht. Nog voordat de zon en de maan en de sterren er waren. God heeft geen lichtdragers nodig. Het licht, God is licht, zegt Johannes. Nee, Johannes staat, God is licht. Dus er was licht voordat hij de zon en de sterren en de maan maakte. Licht. De laatste bladzij van de Bijbel komt het ook voor, wie weet dat? Misschien iemand van de grotere. Een van de laatste Bijbelteksten. Dus een van de eerste en een van de laatste. Theo weet het, hè? Precies, er zal geen nacht zijn. Ik zal hem letterlijk, Openbaring 22:5. Er zal geen nacht zijn, dat gaat over later, straks, dadelijk. Er zal geen nacht zijn, ze hebben geen lamp, ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Het lam is het licht, inderdaad. Dus komt de hele Bijbel, van begin tot eind, komt dat thema licht en duisternis naar voren. Nou, ook Johannes, hè, we hebben dat net gelezen. Johannes die spreekt over licht en duisternis in zijn evangelie. Hè. Hij zegt, Johannes de doper was gekomen om van het licht te getuigen. En dit was het waarachtige licht, dat is Jezus, die in de wereld komt en ieder mens verlicht. En hij zegt ook nog in Johannes 1 vers 5, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen, heeft het niet gegrepen. Misschien is het goed om eens even na te denken eerst over licht en duisternis. Waarom is dat nou zo belangrijk, licht? Nou, stel je eens even voor dat de zon niet zal schijnen. Dat de zon niet meer zal schijnen. Hoe zou deze wereld er dan uitzien? Ja, donker. Zouden wij er nog zijn? Nee, wij zouden er niet zijn. Koud, donker. Er zal geen leven mogelijk zijn. Er zal niks meer groeien. Het zal koud worden, kil worden, levensloos worden. En het leven hier op aarde zou stoppen te bestaan. Dat is wat duisternis doet. Het is fijn als het donker is om te slapen, maar als het nooit meer licht zou worden, dan zou deze wereld een vreselijke plek zijn en zouden we niet kunnen leven. En dat is ook wat de geestelijke betekenis is van duisternis in de Bijbel. Hè? We hebben dat net is voorgelezen uit Matteüs 4. Daar wordt gesproken over mensen in Israël die daar wonen. En daar wordt gezegd, toen Jezus kwam, toen kwam hij als licht in die duistere plek. En die duistere plek wordt omschreven als een land van de schaduw van de dood. Heel heftig, ik zat erover na te denken. Een land van de schaduw van de dood. Met andere woorden, kijk, een schaduw is iets wat een werkelijkheid uitbeeldt. Dus als je mijn schaduw zou zien, dan zie je mij niet. Maar je weet dan wel dat ik in de buurt ben. Nou, dat land wordt omschreven als een land van de schaduw van de dood. Met andere woorden, de dood die wierp zijn schaduw al over dat land. En dat is eigenlijk wat er in deze wereld ook aan de hand is. Het is een geestelijke duisternis. Namelijk, ik ga dat zometeen nog even met een voorbeeld duidelijk maken. Maar we hebben God aan de kant geduwd. We wilden zelf God zijn. En met dat gebeurde in Genesis 3, viel de duisternis in deze wereld. De geestelijke duisternis, waardoor de dood zijn intrede deed. Voor Genesis 3, de zondeval, was er geen dood in deze wereld. Er was geen dood. Maar nu, door de zonde, is de dood in de wereld gekomen. Die werpt zijn schaduw al. Dat is geen, ja, we zitten hier hè, allemaal feestelijk en zo. Is misschien niet zo, hoort niet zo bij een feest misschien. Maar dat is wel de werkelijkheid. Er is een geestelijke duisternis in deze wereld. En wat duisternis ook doet, stel dat het heel erg donker zou zijn, alleen maar, of heel erg, dat de zon zich bijna niet zou laten zien, daar word je ook een beetje depressief van. Hè, mensen die, ik merk dat zelf echt aan mijn stemming, gelukkig is niet alles afhankelijk van of de zon wel of niet schijnt, maar het doet wel wat. Pas van de week scheen de zon en had ik echt weer zoiets van, yes, de zon. En het is ook bewezen dat mensen die in midden tegen de Noordpool aanwonen, dat die depressiever zijn dan mensen die in Spanje wonen. Nou ja, daarom gaan de mensen uit ons midden ook in Spanje om te overwinteren, om een beetje licht op te doen. Want daar word je blijer van. Dus licht maakt je ook meer vreugdevol. En dus dat komt omdat die zon prachtig is, die is heerlijk, die verwarmt je. Nou, dat is ook de geestelijke betekenis. Met dat God, als het ware, door ons weggeduwd is, zo noem ik het dan maar even, en we hebben gekozen voor de duisternis. Ja, mensen, je ervaart nog wel vreugde op sommige momenten. Je kan soms echt blij zijn, dat hoop ik tenminste dat je daar nog wel iets... Maar ten diepste, het is niet echt zo'n duurzame, blijvende, diepe vreugde zoals het was toen we God nog bij ons hadden. Dat is gewoon de realiteit. Je kan het niet vasthouden. En het is niet zo diep als dat het geweest is toen de duisternis zijn intrek nam in onze wereld. Wat duisternis nog meer doet, dat is, ja, dat is ook gewoon heel logisch, als het helemaal donker zou zijn, dan zouden we best ook een probleem hebben met navigeren. En als we geen licht zouden hebben. Duisternis zorgt er ook voor dat je de werkelijkheid zoals die is, niet waarneemt. Dus als hier het licht helemaal uit zou gaan, dan zou je, en het zou echt pikdonker zijn, dat kennen we bijna niet, dat het echt stikkie donker is. Als het echt stikdonker zou zijn, dan zou je echt moeite hebben. Je zou helemaal gedesillusioneerd raken. En je zou tegen de stoelen aanbotsen en tegen elkaar aanbotsen. We zouden misschien zelfs in paniek raken. Nou, dat is ook wat er geestelijk gebeurt. Doordat God zich, ja, doordat we God eigenlijk weggeduwd hebben, ik noem het even zo weer, en de duisternis in deze wereld is gekomen, zien we de werkelijkheid zoals die is, niet meer. Dat is ook wat duisternis doet. We zijn richtingloos, kan je zeggen. Nou, dat zie je ook om je heen. We zijn ontzettend op zoek met elkaar als mensheid. Waar vinden we vrede? Waar vinden we vreugde? Waar vinden we verlossing? We zijn de richting kwijt. Dat is wat duisternis doet. En dat zegt Jezus ook. In Johannes 12, vers 35 zegt hij: wie in de duisternis wandelt, die weet niet waar hij heen gaat. Nou, ik heb een voorbeeldje meegenomen, omdat het een familiedienst is. Ik denk voor de kinderen is wel leuk. Elroy heeft een hele mooie doos geschilderd. Heeft die blauw gemaakt. Nou, om dat te illustreren. Dit is de wereld. De buitenkant van de wereld, zie je, die is blauw. En dit is eigenlijk wat er allemaal omheen is. De werkelijkheid van God. Ik heb hier een lamp, een zaklamp, die symboliseert God. God is licht. Ja, ik kan het een beetje gemeen doen. Maar het is best lastig om in te kijken. Nou, dat is ook, God is licht. En dat betekent dat hij volmaakt, vol is van vreugde, vol is van vrede, en maar ook puur is. Johannes zegt, er is in hem geen duisternis, geen grijntje, geen spoortje duisternis. Hij is helemaal compleet volmaakt en goed. En dat doet zeer aan je ogen. Dat doet zeer aan je ogen. Eigenlijk zoals wij hier zitten, kunnen wij niet bij God zijn. Want we kunnen het niet aanzien, we kunnen het niet aan, omdat wij niet zo van die beste brave mensen zijn. Omdat er niet zoveel licht in ons is. Maar om even te illustreren, dit is de wereld. Je kijkt nu dus in onze geschapen werkelijkheid. Nou, dit was hoe God het bedoeld heeft. Kinderen, hoe is het daar binnen? Ja, ik had er eigenlijk nog wat poppetjes zo in moeten tekenen. Een mooi paradijselijke toestand. Hoe is het daar binnen? Zie je wat? Het is licht, hè? Ja. Zo had God het gemaakt. De mens was gemaakt door God. En wat staat er in Genesis? Hij wandelde in de koelte van de avondwind met de mens. Er was een intieme gemeenschap tussen schepper en schepsel. Het was licht in de schepping. God wandelde met de mens. Licht. Prachtig. Het moet wel echt fantastisch geweest zijn. Toen kwam de verleider, de vorst van de duisternis, Genesis 3, Satan. Satan is geen iemand uit het sprookjesboek, Satan is een realiteit. Hij is een gevallen engel. Hij was in opstand gekomen tegen God. En hij werd geworpen op de aarde. En hij kwam om de mens te verleiden. Met leugens, dat doet hij altijd. En hij kwam. En de mens geloofde de leugens. En dacht, nou, God houdt iets voor ons achter. En als ik nou van die boom eet, dan zal ik zelf God zijn. En dan zal het beter worden dan dat ik met God leef. En God had gezegd, als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Dan zal het misgaan met je. Nou, dat gebeurde er ook. Want wat gebeurde er? De mens die zondigde en die rebelleerde tegen God en dit gebeurde er. Hoe ziet het er nu uit in de doos? Moet ik zo doen, hè? Donker, hè? Ja. Maar ik doe het toch een beetje zo. Moet ik deze misschien een beetje dicht doen? Want als God dit had gedaan, dan had de wereld opgehouden te bestaan. Als God helemaal zijn invloed had weggetrokken uit deze schepping, dan was de schepping opgehouden te bestaan. Maar daarom doe ik het zo. Dus we hebben God aan de kant geduwd. We hebben gekozen voor de duisternis, voor de leugen. Maar God is wel betrokken gebleven. Zijn gezicht is als het ware gericht gebleven op de schepping. En er komt toch nog een beetje licht door. Klopt dat? Want ik kan het niet zien. Komt er nog een beetje licht door? Ja, vanaf Genesis 3, vers 15 heeft God gezegd, ik zal. Wat zal hij doen? Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en tussen het zaad van de vrouw. Er komt iemand, betekent dat, uit het vrouwenzaad, uit het geslacht van de vrouw, die de kop van de draak gaat vermorzelen. Ik ga komen en ik ga de duisternis verslaan. Dus daardoor komt toch nog een beetje licht zo die schepping binnen. Noemen we ook wel algemene genade, want God blijft toch betrokken. Hij laat de zon opgaan. Nou, hopelijk komt hij binnenkort weer. Hij is er wel trouwens hoor, maar er zitten wat wolken voor. Hij laat het regenen over goede en slechte mensen. Hij is toch nog wel betrokken. Maar toen, daarom hebben we het over Jezus als licht van de wereld, want dat zegt hij zelf, hè? Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. Wat is er gebeurd? Wat moest er weer gebeuren, mensen? Kinderen, wat moest er gebeuren om het weer licht te laten worden? In de schepping. Wat moet er gebeuren? Hier. Dit is God. Dit is de schepping. Wie weet het? Ja, het is logisch natuurlijk. Hè? Misschien is het gewoon te simpel. Wat moet er gebeuren om het weer licht te laten worden? Ja. Ik doe even duiken. God moest weer komen in de schepping. En dat heeft hij gedaan. Dat is kerst. Jezus is gekomen als mens, ja als God en mens in de schepping om licht te brengen. En Jezus zei, je moet je voorstellen dat hier een man zou staan vanmorgen en die zou zeggen, ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. Wat zou je ervan vinden? Dat is wat hij zei, hè, daar in Johannes 8. Elwe heeft het voorgelezen. Ik ben het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal niet in de duisternis wandelen. Wat zou je daarvan vinden? Dat is echt gebeurd, hè? Ik weet natuurlijk niet wat je met de Bijbel hebt of zo. Maar er is een man geweest, namelijk Jezus, die claimde van zichzelf het licht van de wereld te zijn. En dan staat hij voor je vanmorgen. Niet echt, want ik ben het niet, hè? Even voor alle duidelijkheid. Maar hij staat voor je vanmorgen. Omdat hij het vertelt. Ik ben het licht van de wereld. Nou, je kan eigenlijk twee keuzes maken vanmorgen. Of je zegt, die man is knettergek. Die is echt, ja, er zijn wel meer mensen, hè, die roepen dat ze het licht van de wereld zijn en dat ze de redder zijn, dat ze God zijn. Maar die zitten vaak in inrichtingen, toch? Die denken dat ze God zijn. Maar hier staat een man, die zegt het ook. Ik ben het licht van de wereld. Want daarmee maakt hij zich aan God gelijk. Dat is ook wat Johannes helemaal zegt. Van dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dus de impact van het licht van Jezus is wereldwijd. En hij zegt ook, hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. Dus Jezus, en dat zien we door de hele Bijbel heen, claimt God te zijn. Wat vind je van hem? Knettergek? Of je erkent hem en je zegt, oké, ik geloof dat u het licht van de wereld bent. Daarmee zeg je, ik geloof dat u God bent die naar deze wereld kwam. Jezus riep altijd een hele heftige reactie op bij mensen. Toen hij een wonder deed in Capernaum, toen wilden ze hem van de rots afgooien. Waarom? Omdat je iets met Jezus moet. Je kan niet zomaar zeggen, nou, dat is wel een interessant figuur. Als je echt kijkt naar wat hij heeft gezegd over zichzelf en wat hij heeft gedaan, dan lokt dat een heftige reactie op. Of je gooit hem van de rots, Hij zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Dit is waanzin. Of je zegt, je knielt en je zegt, ik zie dat u het bent. En hij heeft het laten zien, mensen. Hij heeft laten zien dat hij het is. Namelijk overal waar hij kwam, daar werd het licht. Met andere woorden, het licht in de Bijbel is dat symbool voor verlossing, voor voorspoed, voor geluk, voor heil, voor redding. Overal waar Jezus kwam, toen hij op aarde was, brak dat door. De lammen gingen lopen. De blinden werden genezen. De stommen, mensen die niet konden spreken, die spraken weer. Doden werden opgewekt. Het goede nieuws werd verkondigd aan mensen. Zonden werden vergeven. Wie was deze man? Overal waar hij kwam, werd het licht. Ik weet niet of jullie de boeken van Lewis kennen, Narnia, of de films. Dat is ook zo'n mooi beeld, hè? Lewis gebruikt het beeld van een bevroren wereld. Toen we de leugen hebben geloofd, toen is deze wereld bevroren geworden. En alles is bevroren. Het is koud, het is kil. Maar overal waar Aslan komt, en Aslan staat symbool voor Jezus, en waar hij ademt, daar ontdooit het. En dan komt de bloesem tevoorschijn. En dan wordt het warm, en dan wordt het licht, en dan komt het groene gras weer tevoorschijn. Nou, dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft laten zien, ik ben het licht van de wereld. Overal waar ik kom, daar wordt het licht. Wat heb je met hem? Maar het is een ontzettende confrontatie als licht toen Jezus naar deze wereld kwam. Ik zat zelf weer dat kerstverhaal te lezen. En het wordt natuurlijk heel romantisch voorgedaan allemaal. En het is natuurlijk, het is ook leuk en het is een fijne tijd met elkaar. Maar het is eigenlijk een heel heftig verhaal. Toen Jezus naar deze wereld kwam, mensen, toen was er enorme confrontatie met de duisternis. Hij kwam in een stal, we hebben net van gezongen. Maar je ziet meteen dat de duisternis zich roert. Namelijk, Herodes had van hem gehoord. Die had gehoord, er is een koning geboren, de koning van de Joden. En bij Herodes ontlokte het de reactie dat hij zei, dat is een concurrent. Weg met hem. En hij kon er niet achter komen waar hij geboren werd. En wat deed hij? Hij moordde alle kinderen uit die die leeftijd hadden in die streek. Koele kindermoord. Je ziet gewoon, als het ware, als je achter de schermen zou kunnen kijken, dan zie je Satan die zijn bek openspert als de draak om dit kind te verslinden. De duisternis wil het licht niet. Wat ook het punt is met ons, daar zit precies dezelfde lijn in, want Johannes zegt, in Johannes 3, bij ons is het ook confronterend. Het is confronterend om Jezus toe te laten in je leven. Want er staat namelijk in Johannes 3 vers 19, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Het licht is gekomen in de wereld. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Dat is bizar. Het gekke van ons mensen is dat we eigenlijk het licht niet willen. We zitten in de doos met elkaar en het is donker. En je kan er op heel veel verschillende manieren mee omgaan. Je kan bijvoorbeeld ontkennen dat het duister is. Dat doen mensen die zeggen van nou, dit is gewoon wat het is. Het is toch prima zo? Het wordt alleen maar beter. Ontkennen dat het een puinhoop is in deze wereld. Dat er ziekte is. Dat er oorlog is. Dat er geweld is. Dat er misbruik is. Dat het in je eigen ziel eigenlijk helemaal niet zo goed gaat altijd. Dat is een ontkenning. Maar het is confronterend om het licht toe te laten in je leven. De mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Waarom zou dat zijn eigenlijk? Omdat datgene wat van binnen huist bij ons helemaal niet zo fraai is. Ik weet niet hoe jij het zou vinden als ik vanmorgen de capaciteit zou hebben om een soort van USB-stick in je hersenen te doen. Ding! En hem dan uit te lezen. En hem dan aan Fabian en Harry te geven en zeggen, wil je even alle gedachten en gevoelens van de afgelopen 10 jaar van deze persoon even op het scherm zetten. Gaan we even kijken. En alles wat hij gedaan heeft. Gewoon alles. We gewoon even die film kunnen kijken. Zou je blijven zitten? Ik niet. Ik zou keihard wegrennen. Ik zou me nooit meer laten zien hier. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik zou me kapot schamen. En dan komt het licht. Dan komt Jezus. Die kijkt dwars door je heen. Hij ziet alles. Licht openbaart alles. En wat doe je? Blijf je zitten? Blijf je staan? Of ren je keihard weg? Nou, veel mensen renden keihard weg in de tijd van Jezus. Maar er waren ook mensen die vielen op hun knieën. Nou, dat is de uitnodiging van morgen. Op je knieën vallen voor Jezus. En zeggen, schijn maar. En weet je wat zo mooi is? Als Aslan ademt in jouw leven, als die dichtbij komt, als je hem toelaat, het licht, dan verdwijnt de duisternis. Iemand wel eens zo gehad dat je een donkere kamer inkwam. Dat je het licht aandeed en dat je denkt, het werkt niet, hè? Ja, misschien heb je dat wel eens gehad, dan was de stroom uit of lamp kapot. Maar over het algemeen, als alles werkt, dan doe je het lichtknopje aan en dan hoeft de duisternis niet een gevecht van die duisternis die duwt en dan wordt het licht en duister. Dan is het bam, het licht is aan. Het licht wint altijd van de duisternis. Jezus wint altijd van de duisternis. Het leek erop, hè, dat hij verloor. Johannes zegt, hè, in Johannes 1, vers 5, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis, letterlijk staat daar, heeft het niet in haar macht gekregen. Andere vertalingen zeggen, heeft het niet begrepen of niet gegrepen. Maar een betere vertaling is, de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het leek erop. Weet je waar dat gebeurde? Aan het kruis. Kerst, mensen, de kribbe, daar hangt ook een schaduw boven. Weet je welke schaduw? Schaduw van het kruis. Wegromantiek. Jezus kwam met een missie. Hij kwam iets doen. Namelijk om te sterven aan het kruis. En ik moest eraan denken van, als het gaat over duisternis. Het leek er bijna op dat het licht van de wereld, zoals ik het net heb uitgelegd, dat het doofde. Toen hij aan het kruis hing. Dat de duisternis had gewonnen. En het werd ook echt donker. Het werd 3 uur donker, mensen. Als je toen had geleefd in Jeruzalem, dan had je gedacht, huh? Wat gebeurt er? Het was helemaal donker. Waarom? De Zoon van God, Jezus, het licht van de wereld, werd veroordeeld, droeg de schuld van ons, nam de duisternis, als het ware slokte hij die duisternis in zich op en hij gaf zijn leven. Een lied zegt het, hè, dat het licht van de wereld in het donker gehuld, hij kwam, hij steeg naar het graf. Maar, misschien hebben de machten van de hel wel gejubeld toen, heeft de duisternis gedacht, haha, weg met het licht. Maar op de derde dag stond hij op, mensen. Als het licht van de wereld. Hij stond op. Het is als het ware, ik las het beeld van een duiker. Iemand is een heel kostbaar sieraad kwijt en is in een heel diep meer gevallen. En dan komt er een duiker en die duikt in dat water. Eerst nog door de bovenste warme laag, dan naar het koele, koude, doodse, donkere water. En hij gaat naar beneden en nog verder en nog verder en hij grijpt het sieraad. En met longen die bijna barsten, komt hij omhoog. Triomfantelijk. Ik heb het. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij moest de duisternis in voor ons. Jouw duisternis, mijn duisternis in. En hij dook. En hij pakt ons. En hij komt met ons op omhoog. En hij is opgestaan. De dood is overwonnen. De schuld is weggedaan. De duisternis heeft geen recht meer op je. Het hoeft niet meer. Bij Jezus is het licht, mensen. Door in hem te geloven. Wat moet je doen dan? Je kan zeggen, oké, Jezus is het licht van de wereld. Prachtig. Hoe heeft dat effect op mij? Dat is een belangrijke vraag. De hoe-vraag. Hoe dan? Nou, Johannes zegt, hij kwam tot de getuigenis, spreekt hij over Johannes de Doper, om van het licht te getuigen. Vers 7. Johannes 1, vers 7. Met het doel dat allen door hem, door Johannes de Doper, geloven zouden. En dan zegt ook in vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, in Jezus geloven. Wat moet je doen in die doos als het donker is? Beetje beter je best doen? Probeer het licht in jezelf te vinden, zoals sommige Oosterse meditatietechnieken en je willen doen geloven. Het licht zit in jezelf, joh. Als je maar genoeg mediteert en allerlei oefeningen doet, dan breekt het licht wel door. Gaat hem niet worden. Het licht moet van buiten komen. Het licht zit niet in onszelf. Misschien eventjes, misschien lukt het eventjes. Maar niet voor altijd. Als Jezus in je leven komt, dan wordt het licht. Wat moet je doen? In hem geloven. Is het zo eenvoudig? Kan ik dan... Nee, je mag knielen. Niet wegrennen bij Jezus. Maar vanmorgen zeggen... Ja, ik geloof dat u het licht van de wereld bent. Ik geloof dat u de verlosser bent. Ik geloof dat u God bent in mensenvorm. Die naar deze wereld kwam om mij te redden. En om de duisternis te verjagen. Dus het erkennen van Jezus. Het buigen voor hem. Dat is wat je moet doen. En dan komt hij in je leven. Dus zeggen van Heer Jezus... Dit is het. Dat moet je dan ook zeggen. Dit is het. Alles wat er in huis. Kijk er maar in. Kijk in alle kamers van mijn hart. In alle kamers van mijn leven. Dit is het. Schijn maar. En dan gaat hij jou veranderen en verlossen. Wat ook belangrijk is. Is niet alleen dat je buigt vanmorgen. En dat je zegt. Ja Jezus. Ik erken u als licht van de wereld. Kom maar in mijn leven. Wat ook belangrijk is. Is dat je hem volgt. Daarom heb ik Elroy die tekst voor laten lezen. Uit Johannes 8. Johannes 8, vers 12. Ik pak hem er nog even bij. Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van deze wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het is belangrijk om te buigen, om te knielen. Maar het is ook belangrijk vanmorgen om op te staan en Jezus te gaan volgen. En te blijven volgen. Ook als je al christen bent. Uiteindelijk is dat ontzettend belangrijk. Jezus volgen. Dat betekent dus letterlijk, als je toen had geleefd, en Jezus had dat gezegd tegen jou, als je in licht wil komen, moet je mij volgen, dan had je letterlijk dicht bij Jezus moeten blijven. Dan had je misschien je spul aan de kant moeten leggen en zeggen, ik blijf bij u, Jezus. En je zou leren van hem hoe je het leven moet leven zoals hij het leefde. Dat is Jezus volgen. Doen wat hij deed. En leven zoals hij leefde. Dat is dus belangrijk om in het licht te blijven. Dat het licht van Jezus impact op je blijft houden. Dat je dicht bij hem blijft. Jezus volgen heeft ook hiermee te maken. Ik kwam een stukje tegen van J.I. Packer. Dat is een Amerikaanse theoloog. En ik dacht, dit vind ik te mooi. Ook wel confronterend om het niet voor te lezen. Dus ik lees het voor. Wat hij daarover schrijft. Over het volgen van Jezus en het blijven bij het licht. Hij zegt, we zien nu wat het voor de Zoon van God betekende om zichzelf te ontledigen en arm te worden. Dat betekende dat hij zijn heerlijkheid aflegde. Nou, dat heb ik net, hij is naar beneden gekomen, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Een vrijwillige machtsbeperking, het aanvaarden van ontbering, eenzaamheid, mishandeling, haat en onbegrip. Ten slotte de dood. Die zo'n doodstrijd met zich meebracht... Geestelijk nog erger dan lichamelijk, dat zijn geest bijna brak bij het vooruitzicht daarop. Dat heeft Jezus voor ons gedaan, mensen. Als je twijfelt aan zijn liefde vanmorgen. Jezus is gekomen en is in onze dood gegaan. En heeft die eenzaamheid en die pijn en die afwijzing ervaren. Dat heeft God ervaren voor jou. Het betekent liefde tot het uiterste voor mensen die dat niet hebben verdiend. Tot onze schande moeten we erkennen dat zoveel oprechte en zeer orthodoxe christenen door de wereld gaan als de priester en de leviet uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Overal om zich heen zien ze de menselijke nood. Komt op je af. Maar na een vrome wens, misschien een kort gebed, wenden ze hun ogen af en gaan naar de overkant voorbij. Dit is niet de gezindheid van Kerstmis. De kerststemming, tussen haakjes, is ook niet terug te vinden bij die christenen, wat zijn er veel, wier levensdoel niet verder lijkt te gaan dan het opbouwen van een fijn gemiddeld christelijk gezin, met fijne gemiddelde christelijke vrienden, met kinderen die op een fijne christelijke gemiddelde manier zijn opgevoed, waarbij dan alle groepen in de samenleving die onder dat gemiddelde blijven, christenen en niet-christenen, aan hun lot worden overgelaten. De ware kerstgedachte vindt men terug in de geest van hen die in de navolging van hun Heer zich opofferen om hun medemensen te verrijken. Door hun tijd, hun medeleven en belangstelling te geven. door anderen goed te doen, waar en wanneer er ook maar nood is. Dus Jezus volgen, dat is wat hij stelt, en dat is denk ik ook echt wat Jezus ermee bedoelt, dat betekent dat je leeft zoals hij leefde. Dat is niet om je redding te verdienen, maar dat is een uitvloeisel van als je het licht hebt leren kennen. Dan gaat dat licht ook schijnen door jou heen. En dan ben je niet meer alleen maar bezig met jezelf. Als je dat blijft, ja, dan wordt het weer donker. Maar als jij gaat uitdelen, zoals hè, de maan is geen lichtdrager in zichzelf. De zon is dat. De zon schijnt op de maan en de maan reflecteert licht. Zo zijn wij. Wij zijn manen. God is de zon. Jezus is de zon. Als Jezus op ons blijft schijnen, dan gaan wij licht verspreiden. En dan gaat het op dezelfde manier ons leven zoals Jezus heeft geleefd. Namelijk dat we niet voor onszelf leven, maar dat we ons leven uitgieten ten dienste van die ander. En dan blijft het licht in je leven. Want dan blijft Jezus door jou heen stromen. Ik sluit af met een woord voor degene die in duisternis wandelt vanmorgen. Ik dacht, dat is wel goed, want kijk, Jezus zegt, je zal het licht in het licht blijven. Maar tegelijkertijd, wandelen, zegt hij. Tegelijkertijd is het ook de praktijk van een christen en van Gods volk, dat je soms duisternis ervaart. Tenminste, ik ken dat wel. Doe je dan iets niet goed? Nee, niet per se, dat hoeft niet. Het is soms gewoon donker in je ziel. Daar schrijven de psalmisten ook over van. Het is niet voor niks dat psalm 23 zo'n populaire psalm is. Waarom? Al ging ik ook door het donkere dal van de schaduwen van de dood. Nou, soms kan dat je ervaring zijn. Ook als je Jezus volgt. Dat er zoveel duisternis in je ziel is, dan weet je het allemaal nog wel, maar je voelt het allemaal niet meer. Er zitten belemmeringen en blokkades. Maar wat zegt hij in psalm 23? U bent bij mij. Jesaja 50 zegt dit ook. Vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die luistert naar de stem van zijn knecht. Dus het gaat hier over mensen die de Heere vrezen en die luisteren naar de stem van zijn knecht, naar Jezus. Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, dat kan dus blijkbaar, dat je het gewoon even niet meer ziet. Laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Dan is dat de oproep voor jou vanmorgen, als je even in de duisternis zit. Hou vast aan God. Je ervaart hem niet, maar hij is er wel. Klamp je vast en het licht zal weer doorbreken. God is er wel. Je vreest hem, je luistert naar Jezus, maar toch ervaar je duisternis. Dan zegt Jesaja, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heer en steunen op zijn God. Ik zie dat in zo voor me. Je ziet het even niet meer. Je loopt als het ware met je ogen dicht, maar je houdt je vast aan de herder. En je loopt zo achter hem aan. Hou vast. Hou vast, laat hem niet los. Het licht zal weldra doorbreken. En ook voor ons allemaal, want het is hier ten dele. Er is ook nog duisternis om ons heen en in ons soms. Maar daarom hebben we ook gezegd net, Openbaring 22 vers 5. Daar zal geen nacht zijn. Zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. De winter van deze tijd gaat voorbij. De lente breekt spoedig aan. Straks komt de zomer, straks komt Jezus terug. En dan zal hij echt definitief afrekenen met alle machten en krachten die er nu nog zijn. En dan zal er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar volledig gerechtigheid is. Waar geen zonde, geen dood, geen ziekte, geen verderf, geen misbruik, geen wat dan ook meer binnen kan dringen. Daar is het volmaakt vrede, volmaakt geluk. Voor allen die Jezus kennen en hebben gezegd, ja, u bent het licht, u bent mijn hoop, u bent de hoop van de volkeren. Zullen we samen nog danken. Vader, we danken u dat u het er niet bij heeft gelaten. Dat u gekomen bent in Jezus om het licht aan te doen. In deze wereld. En oh, wat hebben we er soms moeite mee om u toe te laten in ons leven. Omdat het spannend is en confronterend ook. Maar heren, als we uw hart zien, dan hoeven we niet bang te zijn vanmorgen. Want u bent zo'n milde en goede heelmeester. U zult ons niet veroordelen. U heeft nooit een zondaar afgewezen die tot u de toevlucht nam. En zo nemen wij vanmorgen de toevlucht tot u. En zeggen we tegen u, hier zijn we. We erkennen u Jezus als de enige verlosser, als de enige hoop. En we willen u volgen. We willen leven zoals u leefde. Kom in ons hart. Kom in ons leven. En leef uw leven door ons heen. Heer, wij prijzen u voor uw onuitsprekelijke gaven en uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.